We zullen uit het woord van God lezen, Genesis 2. Genesis 2. We beginnen bij vers 4 tot en met 25 het eind. Schepping van de mens. Het thema van deze avond is de betekenis van de historiciteit van Adam. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest op de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kush omloopt. En de naam van de derde rivier is Hidekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben, die hij van Adam genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. We zullen zegen vragen. Barmhartige, eeuwige, almachtige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht aan het begin van deze avond. En hoe past het ons, Heer, u te danken dat we uw woord al mochten openen. Dat u zelf tot ons sprak en spreekt door uw woord. En nu bidden wij van u, geeft u ons ook deze avond de bediening, de zaligmakende bediening van uw Heilige Geest. Heer, dat wij in zullen zien wie wij zijn. U die onze schepper bent, en wij zijn schepselen. U die onze herschepper wezen wilt in de Heer Jezus Christus. Heere, want wij zijn zondaren, wij zijn van u afgeweken. En gezegd, we hebben aan de kennis van uw wegen geen lust. Maar hoe groot is het wonder, Heere, dat u gekomen bent, Heer Jezus. En dat u de schuld, de zonde op u geladen hebt, genomen hebt. En die schuld betaald met uw eigen leven. En uw kostbaar bloed gestort hebt. Heere, wij danken u daarvoor. En ook dat u ons dat bekend gemaakt hebt. En nu bidden wij u om uw Heilige Geest, dat wij dat allen geloven zullen. Met ons hele hart. Heere, wilt u deze avond met ons zijn? Wilt u met dominee Klaassen zijn? Als hij het onderwerp hoopt in te leiden. En wilt u ons allen zo zegenen. En dat uitgang van deze avond mag zijn tot de eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Ik had u al welkom geheten, maar dominee u ook van harte welkom. Het thema van deze avond is eigenlijk heel erg actueel. Het heeft alles te maken met de zogenaamde nieuwe hermeneutiek. Hermeneutiek, dat is een hulpmiddel voor de uitleg van de Bijbel. Het gaat om de regels die je hanteert om de Bijbeltekst op de juiste wijze uit te leggen. En de gereformeerde hermeneutiek zegt het zoals dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook staat en wordt beleden. De Bijbel bevat de wil van God volkomen. Dus de gereformeerde hermeneutiek zoekt de Bijbel uit te leggen naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de auteur van de Bijbel. Het woord van God is altijd gezaghebbend. En de nieuwe hermeneutiek die zegt eigenlijk het volgende. Het woord van God is wel gezaghebbend, maar je moet het toch op een andere manier duiden. Anders opvatten. God spreekt volgens hen dan meer op een beeldende manier. Metaforisch wordt dat ook wel genoemd. Je kunt de Bijbeltekst niet zomaar letterlijk nemen, wordt dan gezegd. Maar als je daarover nadenkt, dan komt de vraag vanzelf op. Wat dan met de feiten? Met de heilsfeiten? Zijn die alleen beeldend? Is het alleen maar een verhaal? Wel een verhaal met een strekking, maar geen echte feiten? Want als de feiten van de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart alleen maar een verhaal zouden zijn met een strekking, dan heb je nog niets. In ieder geval geen feitelijke verlossing. Dus het heeft nogal veel consequenties. Want dan is er ook geen feitelijke wederopstanding. En een feitelijk eeuwig leven. Dan denken we natuurlijk gelijk aan 1 Korinthe 15. We zijn blij, dominee Klaassen, dat u hier bent om ons in te leiden in de betekenis van het feit, de historiciteit, de betekenis van de historiciteit van Adam, onze eerste voorouder. Ik wil u graag het woord geven.
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond hier in Middelharnis te komen spreken. Ik zei net tegen meneer Westerhuis, ik ben het tel een beetje kwijtgeraakt. Het is een beetje een jarenlange traditie al dat ik hier één keer in de twee jaar, meestal in februari, sprak. Op een gegeven moment wordt het dan ook wel eens lastig om een onderwerp te bedenken. Hij vroeg naar een onderwerp. Dan heb ik gezegd, nou, ik wil het wel doen over de betekenis van Adam. In mei beleven we al zijn komt er bij uitgeverij De Banier een boek uit. Professor Martian Paul heeft daaraan meegewerkt. Professor De Vries. En ik was ervoor gevraagd om een bijdrage te schrijven over de betekenis van de historiciteit van Adam. Nou, u krijgt daar vanavond dus een soort uittreksel, een samenvatting van. Voor de uitgebreide weergave verwijs ik u naar dat boek wat straks in mei verschijnt. Wel heel belangrijke thematiek. Vorige keer heb ik het geloof ik gehad over het verbond. Dat is natuurlijk een wat praktischer onderwerp. Dat raakt wat meer het persoonlijke geestelijke leven. Dit is misschien wat theoretischer, wat abstracter. Maar wel heel fundamenteel. Dus ik zou zeggen, ook al is het misschien een wat pittiger onderwerp. Ik zou met smijtengeld willen zeggen, span u een weinig in. Om u tegemoet te komen heb ik een samenvatting geschreven. Een vrij uitvoerige samenvatting. Waarin u de hoofdlijn van mijn verhaal kunt volgen. U kunt het ook nog eens rustig nalezen als het misschien allemaal wat te snel ging. En schroom natuurlijk niet om straks ook vragen te stellen. Het thema van vanavond is dus God, Adam en wij. Met als ondertitel de gevolgen van evolutionistisch denken in het licht van de Bijbel. Nou kan het zomaar zijn dat dat misschien een onderwerp is waar u niet vaak bij stilstaat. Want u gelooft het Bijbelse getuigenis, zoals we dat in Genesis 1 tot en met 3 vinden. U gelooft dat Adam de eerste mens is, waar alle andere mensen uit zijn voortgekomen. U gelooft dat de Heer Jezus Christus het Bijbelse tegenbeeld is van Adam. En dat hij door zijn gehoorzaamheid, de ongehoorzaamheid van Adam, teniet heeft gedaan. Nou, daar ben ik blij mee. Maar het is wel goed vanavond om te weten dat er velen zijn die daar heel anders over denken. En als ik zeg velen, dan moet u niet alleen maar denken aan de seculiere wereld om ons heen. Waar het Bijbelse scheppingsverhaal al lang niet meer geloofd wordt. Maar dan moet ik zeggen helaas ook in de kerk. En dan echt niet alleen maar onder vrijzinnige christenen. Maar ook onder christenen die zich verder als goed orthodox beschouwen. Die toch vraagtekens plaatsen bij wat we lezen in Genesis 1 tot en met 3. Juist het afgelopen decennium, juist de afgelopen 10 jaar, is het debat over dit onderwerp weer in volle hevigheid losgebarsten. En dan gaat het met name om de vraag naar de historiciteit van Adam, of anders gezegd, heeft Adam echt bestaan? De gereformeerde Amerikaanse theoloog Carl Truman noemt de historiciteit van Adam de grootste dogmatische kwestie, de grootste leerstellige kwestie waar de huidige generatie christenen tegenaan loopt. Dat is nogal wat. De grootste leerstellige kwestie waar we op dit moment tegenaan lopen. En hij zegt dat omdat er de laatste jaren onder orthodoxe christenen een trend zichtbaar is om vraagtekens te plaatsen bij het Bijbelse scheppingsverhaal van Adam, als de eerste mens. En zelfs niet alleen maar vraagtekens, maar daar soms ook geheel mee af te rekenen. Zo stond er een paar jaar geleden op de website van Biologos. Dat is een christelijke website die zich bezighoudt met de verhouding tussen geloof en wetenschap. Er stond op die website te lezen dat de mensheid niet af zou stammen van één mensenpaar, Adam en Eva, maar van een groep van enkele duizenden individuen die zo'n 150.000 jaar geleden geleefd zouden hebben. En deze discussie is ook overgewaaid naar Nederland. Ik noem u er even twee voorbeelden van. De eerste is de publicatie een paar jaar geleden van het boek van professor G. van der Brink. Het boek had als titel En de aarde bracht voort. En professor van der Brink gaat in dit boek uit van de gedachtegang. Ja, stel je nou eens voor dat de evolutietheorie toch waar is. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Dat evolutie voor hem waar is, is overigens voor hem geen vraag. Hij zei in een interview een paar jaar geleden: de mens komt op uit het dierenrijk. Op een gegeven moment krijgt hij dan de keus om te beantwoorden aan Gods roeping. Hij krijgt op een gegeven moment moreel besef. Dat is wat Genesis 3 noemt, de kennis van goed en kwaad. Maar dan maakt de mens de radicale keus om tegen God te kiezen en het verkeerde spoor in te slaan. Dus wat professor van der Brink wil, is eigenlijk aan de ene kant de theorie van de evolutie aanvaarden. En tegelijkertijd wil hij kernnoties uit het gereformeerde beleiden wel vasthouden. Zoals het bestaan van Adam en de zondeval. Een tweede publicatie die ik in dit verband even noem is het boek van Dr. W.M. Dekker. Hervormd predikant in Waddinxveen, als ik me niet vergis. Met als titel Dit broze bestaan. En dan zul je zien dat deze dominee Dekker veel verder gaat nog dan professor van der Brink. In dit boek stelt dominee Dekker dat we Genesis 1 tot en met 9 moeten lezen als een mythe. Het zou niet echt zijn gebeurd, dat we in Genesis 1 tot en met 9. Maar het bevat wel nuttige lessen over de mens. Ik citeer, het staat wel geschreven, maar het is niet geschied. Het gaat in Genesis volgens hem niet zozeer over een scheppen uit het niets, maar meer om het scheiden van licht en duisternis, waardoor de chaos door God aan de kant gedrukt wordt en er ruimte ontstaat voor leven en toekomst. Volgens Dr. Dekker kent de Bijbel ook geen duidelijke volgorde van schepping, zondeval, verlossing. En verder zouden de duivelen geen gevallen engelen zijn, maar was de Satan er al vanaf het begin en hoort de dood er ook vanaf het begin bij. Er is bij Dr. Dekker wel sprake van een zondeval, maar die is volgens hem niet historisch, dus niet echt gebeurd. Want, ik citeer, een historische zondeval is evolutiebiologisch en historisch gezien ondenkbaar. En het zou onredelijk zijn om de evolutietheorie bij de huidige wetenschappelijke consensus die we hebben af te wijzen. Nou, dat zijn natuurlijk stevige uitspraken. Heel veel wat in Genesis beschreven staat, is niet gebeurd. En het is te begrijpen dat dit boek ook wel behoorlijk wat commotie veroorzaakte. Professor W. de Vries, mijn oud-ouderling in Veenendaal, herstelt het voor ons. Zei in een recensie van het boek in het Reformatorisch Dagblad: de discussie over schepping tegenover evolutie lijkt weer helemaal terug. Nou, wat ik vanavond met u wil gaan doen is niet zozeer nadenken over de vraag of evolutie wel of niet waar is. Ik heb daar wel eens eerder hier een avond over verzorgd. Wat ik vanavond wil doen is vooral inzoomen op de vraag wat er gebeurt als dit waar zou zijn. Wat er gebeurt als deze schrijvers gelijk hebben. Wat gebeurt er dan? Wat zijn de consequenties voor ons verstaan van Gods woord, hè, als evolutie inderdaad een feit zou zijn? En ik wil dan met name inzoomen, zei ik al, op de historiciteit van Adam. En we zullen zien, er gaan er echt heel veel domino-stenen omvallen. En ik wil dan straks natuurlijk ook eindigen met een pleidooi om toch vooral vast te houden aan wat de schrift zegt over Adam als eerste mens. En ik kom bij, op mijn samenvatting, bij puntje 1. U kunt zien dat ik vijf puntjes heb, vijf aandachtspunten in mijn lezing. En de eerste aandachtspunt waar ik nu even met u stil bij wil staan is de vraag, waarom komen mensen eigenlijk tot een andere opvatting over Adam? Wat zijn redenen? Wat zijn hun redenen daarvoor? Wat zijn redenen waarom deze theologen die ik u net noemde een andere visie op Adam aannemen? Nou, dat zijn de twee. Dat heeft te maken met hun visie op de evolutietheorie en dat heeft te maken met hun visie op de uitleg van Genesis. Een eerste reden waarom veel theologen een andere visie op Adam krijgen is dat ze de evolutietheorie aanvaarden. En je ziet dat bij dokter Dekker die ik net noemde. Ja, zeggen zij, de wetenschap heeft het zo duidelijk gemaakt dat evolutie waar is. Wij kunnen daar niet omheen. De resultaten van de wetenschap maken duidelijk dat de mensheid niet kan afstammen van twee mensen. Adam en Eva. U weet misschien wel, volgens de huidige wetenschap zijn wij mensen het eindresultaat van een mix van allerlei mensachtige wezens die op verschillende tijden en verschillende plaatsen in het verleden geleefd hebben. En volgens de evolutietheorie zouden we afstammen van de apen. Mensen en apen hebben dezelfde gezamenlijke afstamming. En ja, een historische Adam, zoals het Jodendom en het Christendom dat van ouds heeft opgevat. Adam als eerste mens, als stamvader van het menselijke ras. Ja, dat kan volgens hen daarom niet meer, want de wetenschap heeft aangetoond dat dat niet klopt. Dat is de eerste reden waarom theologen omgaan. Een tweede reden dat deze theologen een andere visie op Adam krijgen heeft te maken met hun uitleg en benadering van het boek Genesis. En zij zeggen, u hoorde dat net al bij dokter Dekker, Genesis is geen geschiedenis, geen historie, maar mythe. De afgelopen tientallen jaren is er in de bijbelwetenschap heel veel onderzoek gedaan naar buitenbijbelse scheppings- en zondvloedverhalen bij de Babyloniërs en de Assyriërs. En veel wetenschappers zijn geneigd om de bijbelse verhalen uit Genesis in dezelfde categorie te plaatsen als die buitenbijbelse verhalen. Geen geschiedenis, maar nou ja, een verhaal met een les, een mythe. De bekende Duitse theoloog Hermann Gunkel zegt, Genesis 1 vindt zijn oorsprong in Babylonische mythen die vervolgens door het volk Israël zijn overgenomen en geherinterpreteerd. En dat leidt er dus toe dat deze wetenschappers Genesis niet meer willen zien als geschiedenis. Ik citeer de bijbelwetenschapper Kenton Sparks. Hij zegt, het is voor geïnformeerde bijbellezers niet langer mogelijk het boek Genesis als rechtstreekse geschiedenis te interpreteren. Er was geen Hof van Eden, geen boom des levens of geen boom der kennis van goed en kwaad. Geen slang die sprak, geen wereldwijde vloed waarin alle levende dingen, behalve zij die op die enorme boot zaten, door God gedood werden. Het is nogal wat, hè? Wordt zo een heel deel van Gods woord aan de kant gezet. Dat is trouwens niet van vandaag, hè? U kent allemaal professor Kuitert wel. Professor Kuitert, de beruchte hoogleraar in de gereformeerde kerk, hij is een aantal jaren geleden overleden. Maar hij zei al in 1968, dus dan hebben we het over bijna 60 jaar geleden, had hij al moeite met het geloof in Adam. Hij zegt in een van zijn publicaties, de oudste mensheid is niet een eerste ouderpaar in een hof van Eden, maar een zeer primitieve mensheid. Eerder een horde wezen dan een zo fijn besnaard menselijk wezen als de Adam uit Genesis. Dus ik bedoel maar even te zeggen, al in de gereformeerde kerken was dit 60 jaar geleden al aan de gang. Maar wat je dus nu ziet vandaag is dat het dus ook in, ja, ook orthodoxe theologen deze conclusies gaan accepteren. Zij het soms schoorvoetend. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen, dat heeft consequenties. Dat is mijn tweede aandachtspuntje in mijn samenvatting. En dat vind ik heel belangrijk om met u daar even naar te kijken. Ik weet niet of u wel eens domino doet. Je hebt zo'n spelletje en dan zet je de domino-stenen naast elkaar. En dan is het leuk als je dan de eerste aantikt. Wat gebeurt er dan? Dan valt de rest ook, hè? Je hoeft er maar eentje aan te tikken, maar dan vallen er 20 of 30. En we zullen zien, dat is met Adam ook zo. Adam aanraken is net als het aanraken van die eerste domino-steen. Dat raakt ook heel veel andere stenen. En ik wil even graag met u een aantal van die stenen onder de loep nemen. Het loslaten van een historische Adam raakt in de eerste plaats de zondeleer. Het raakt in de tweede plaats de leer van de verlossing. En daaraan verbonden, het heeft ook consequenties voor je visie op de mens. Nou, ik ga dat even met u langslopen. Het heeft gevolgen voor je visie op de zonde. Het heeft gevolgen voor je visie op de verlossing. En het heeft gevolgen voor je visie op de mens. Het aanvaarden van het evolutionaire denken en dus het loslaten van een historische Adam betekent een heel ingrijpende herziening van de traditionele Bijbelse gereformeerde zondeleer. In de eerste plaats, er is dan geen ruimte meer voor een staat der rechtheid. Theologen die proberen om schepping en evolutie te verbinden, hebben meestal geen ruimte voor wat wij noemen de staat der rechtheid. Wat bedoelen we met de staat der rechtheid? Dat hebben we waarschijnlijk wel geleerd op catechisatie. De periode, de tijd dat er volgens de Bijbel geen zonde of dood in de wereld is geweest. Nou, deze theologen verwerpen dat idee. Het idee dat er een staat der rechtheid is geweest. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de bekende professor A. van de Beek. En Van de Beek zegt dat er nooit een staat der rechtheid is geweest. De mens is altijd al gevallen geweest. De dood is bij Van de Beek geen gevolg van de zonde, maar is er altijd al geweest. Het kwaad zit ingebakken in de schepping. Zonde is dus niet het gevolg van menselijke gevallenheid, maar het is gewoon een menselijk gegeven. We zijn allemaal zondaren. Dr. Dekker zegt, zonde hoort bij het wezen van de mens. Is er altijd al geweest. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wat de schrift zegt. Hè? Dat er eerst een staat der rechtheid is geweest. Maar de mens is gevallen. En toen is de zonde in de wereld gekomen. Geen staat der rechtheid. Het tweede. Het wordt ook lastig om nog te spreken over zonde als schuld. Je kunt dan misschien nog wel spreken over het kwaad van de zonde. Maar je kunt niet meer spreken over de schuld van de zonde. He, dat de mens een schuldenaar is die in rebellie is gekomen, in opstand is gekomen tegen God. Daar is eigenlijk ten diepste geen plaats meer voor. Zonde is dan vooral een lot. En ten diepste kunnen we er eigenlijk niks aan doen dat we zo zijn. Want we zijn altijd al zondaar geweest. U weet, in de reformatorische geloofsleer wordt altijd gezegd over Adam en Eva. Hè, ze konden zondigen en ze konden ook niet zondigen. Ze konden zondigen en ze konden ook niet zondigen. Posse peccare en posse non peccare. Adam en Eva konden zondigen, maar ze konden het ook niet doen. Hè, dus zonde is een keus. Een keus die we niet hadden hoeven te maken. Want God had ons zo gemaakt dat we niet hoefden te zondigen. Nou, dat is natuurlijk wel gebeurd. Adam en Eva hebben wel gezondigd. Hè, waardoor we in een toestand zijn terechtgekomen van non posse non peccare. We kunnen niet meer niet zondigen. We kunnen niet meer niet zondigen. Nou, feitelijk is dat voor aanhangers van de nieuwe visie, de nieuwe hermeneutiek zoals u het net noemde, de enige mogelijkheid die er ooit geweest is. Hè, de mens is altijd al op zonde aangelegd. Hij kan niet niet zondigen. Een derde punt wat de zondeleer raakt, is dat ook de visie op de relatie tussen zonde en dood ingrijpend verandert. Waar u waarschijnlijk altijd geleerd hebt, hè, dat de dood een gevolg is van de zonde. Hè? De dood is het loon op de zonde. Is de dood in het nieuwe denken een gegeven. De mens is sterfelijk. En dat is nooit anders geweest. Deze manier van denken heeft natuurlijk ook consequenties voor je visie op de zondeval. En zoals wij het geleerd hebben op catechisatie, is de dood het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De dood is niet een natuurlijk gegeven. Toch menen verschillende theologen dat een en ander goed kan samengaan. Ik zei al, professor Van der Brink wil de notie van de zondeval wel vasthouden. En hij zegt, er is een moment gekomen dat God een van die mensachtige wezens die uit de apen zijn voortgekomen, die heeft God op een gegeven moment begiftigd met zijn beeld. En vervolgens zijn Adam en Eva toen tot een daad van ongehoorzaamheid gekomen. Nou, op zich is het natuurlijk te prijzen dat hij de notie van een zondeval wil vasthouden. Maar het is natuurlijk wel de vraag of dat recht doet aan de schriftgegevens. Die toch heel duidelijk dood en zondeval aan elkaar verbinden. De dood is er niet altijd geweest, zoals de evolutietheorie zegt. De dood is een gevolg van onze ongehoorzaamheid, van onze zonde. Dus aan de ene kant vast willen houden aan de zondeval en tegelijkertijd zeggen dat de dood er altijd is geweest. Ja, dat gaat bijbels gezien niet samen. Ik kom bij mijn volgende puntje. En dat is de erfzonde. Aanvaarding van de evolutieleer heeft ook gevolgen voor de erfzonde. De gedachte van de erfzonde. Want zoals ik net al uitlegde, volgens de huidige wetenschap is er niet maar één Adam geweest, maar zijn er eigenlijk heel veel Adams geweest. Dat betekent dus dat de huidige populatie mensen, u en ik en alle andere wereldbewoners, dat wij nooit allemaal van één Adam kunnen afstammen. Volgens de huidige wetenschap kunnen wij niet van één mensenpaar afstammen. Maar ja, dat staat natuurlijk op heel gespannen voet met wat de Bijbel zegt. Paulus zegt in Handelingen 17 dat God uit één bloed, één mens, het ganse menselijk geslacht voortgebracht heeft. En volgens de Bijbel is de mensheid één. Met als gevolg dat wij dus allemaal delen in de zonde van Adam. Maar ja, hoe zou ik delen in de zonde van iemand van wie ik niet eens afstam? Dat is natuurlijk onzin. Dus dat heeft grote gevolgen voor je visie op de erfzonde. Niet alleen heeft het gevolgen voor de zondeleer, het heeft ook gevolgen voor de leer van de verlossing. Dat was mijn tweede domino steentje. Ik heb iets gezegd over de consequenties voor de zondeleer. Ik wil in de tweede plaats iets zeggen over de gevolgen voor de leer van de verlossing. Want in de eerste plaats, aanvaarding van de evolutietheorie leidt tot een herinterpretatie van de dood van Christus. Er zijn theologen die zeggen dat het loslaten van een historische Adam op zich geen gevolgen hoeft te hebben voor de waarheid van het evangelie. Met andere woorden, je kunt ook zonder Adam toch een zaligmaker hebben. De Amerikaanse theoloog Peter Enns schrijft, ik citeer, de behoefte aan een zaligmaker vereist geen historische Adam. Met andere woorden, je kunt dus ook zonder Adam toch een zaligmaker hebben. Nou, ik vraag me af of dat juist is. Want de Bijbel laat mij heel duidelijk zien dat er een causale relatie is tussen de dood van de Heer Jezus, het evangelie, de dood van Christus, en de schuld van onze zonde. Je kunt dat niet losmaken. En je ziet dan ook vaak dat theologen die niet uit de voeten kunnen met de gedachte van de zondeval en van een historische Adam. Je ziet vaak dat zij tot een herinterpretatie komen van de dood van Christus. Dan gaat het niet meer zozeer om het betalen van de zonde, het dragen van de straf op de zonde. Maar dan wordt het meer dat de dood van de Heer Jezus gezien wordt als een overwinning op de machten van het kwaad. De machten van de dood. In plaats van het dragen van de schuld en de straf in de plaats van de schuldige mens. Een ander punt wat ik hier wil noemen is dat het nieuwe verstaan van Adam tot ondraaglijke spanning leidt met de apostel Paulus. U haalde net 1 Korinthe 15 aan. Nou, dat is ook waar ik even naartoe wil. Wat schrijft Paulus in 1 Korinthe 15? Dat bekende hoofdstuk over Pasen, u kent dat wel. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 dat zoals wij het beeld van Adam gedragen hebben, wij ook het beeld van de hemelse zullen dragen. En Paulus zegt dus, alle mensen dragen het beeld van Adam. Daarom zijn we ook sterfelijk. We zijn sterfelijk vanwege onze verbondenheid met Adam. Maar, zegt Paulus, als je nou door het geloof aan Christus verbonden bent, dan mag je het beeld van de hemelse dragen. En dan word je verlost van de dood. Dus u ziet, en daar gaat het mij nu even vooral om, verbondenheid met Christus veronderstelt onlosmakelijk dat er ook volgens Paulus verbondenheid is geweest met Adam. Allen die het beeld van de hemelse dragen, het beeld van Christus, hebben ooit het beeld van de aardse gedragen, van Adam. En dat is nou juist een gedachte die in het nieuwe denken omver wordt gehaald. Want als er al een Adam is geweest, stammen er veel mensen in elk geval niet van hem af. Maar volgens Paulus kun je dan ook niet delen in Christus. Want Christus is immers de zoon van Adam. En Christus handelt alleen voor mensen die in Adam zijn. Je kunt alleen maar bij de tweede Adam horen als je ook bij de eerste Adam hoort. Dat is eigenlijk mijn punt. Dat is het punt van 1 Korinthe 15. Wie het nieuwe denken aanvaardt, komt ook in de knel met de opstanding. U weet, volgens het Nieuw Testament is een van de gevolgen van de opstanding straks dat je verlost wordt van de dood. En de dood, dat hebben we ook al gezien, is volgens Paulus een straf op de zonde. Dus de opstanding straks verlost ons dus van een van de gevolgen van wat er in het paradijs heeft plaatsgevonden. Maar ja, als dat in het paradijs toen niet heeft plaatsgevonden, verliest de opstanding zijn bijbelse betekenis, namelijk verlossing van de dood, die Adam in de wereld heeft gebracht. Dus je ziet, je kunt de verlossing niet loszien van wat er in het paradijs heeft plaatsgevonden. We gaan naar punt 3. Want hier staat een dominee die wel in Adam gelooft, en dat ook heel belangrijk vindt dat we dat doen en blijven doen. En daarom wil ik graag u een aantal redenen geven om wel in Adam te geloven. En het allereerste en ook het belangrijkste argument wat ik zou willen noemen is Gods woord. Gods woord, de Bijbel. Een Adam die voorafgegaan zou zijn door een lange keten van mensachtige voorouders is volgens mij heel moeilijk verenigbaar met wat ik lees in Genesis 1 en 2. U hebt het net voorgelezen. Genesis 2, u las het net voor, vermeldt ons de directe schepping van de eerste mensen. God schiep Adam, hoorden we net, uit het stof der aarde. En God schiep Eva uit een rib van Adam. Maar als ik de evolutietheorie moet geloven, als ik het nieuwe denken moet geloven, dan is Adam niet uit het stof der aarde geschapen, maar hij had gewoon twee ouders, net als u en ik. En Eva ook, en die is dan natuurlijk ook niet uit zijn rib geschapen. Dat gaat allemaal omvervallen dan. Maar de Bijbel zegt ons, God maakte geen levend schepsel tot mens, Maar God wekt het dode stof tot leven. Dat is ook de betekenis van de naam Adam, hè? Aarde. God wekt aarde, stof, tot leven. Dat is het wonder van de directe schepping van de mens. Bovendien zegt de Bijbel nadrukkelijk in Genesis 1 dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Ik bedoel, God gaf niet zijn beeld op een gegeven moment aan reeds bestaande primaten, mensachtige wezens, die van de apen afstamden. Maar je ziet in Genesis 1, vanaf het allereerste begin is mens zijn en beeld van God zijn aan elkaar verbonden, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. God schiep de mens direct vanaf het eerste begin naar zijn beeld en niet pas na een hele lange tijd. De Bijbel is ook voor mij de meest doorslaggevende reden om in Adam te geloven. In de tweede plaats zou ik toch willen zeggen, Genesis is echt geschiedenis. Genesis presenteert zich heel nadrukkelijk aan ons als geschiedenis. En meer dan één bijbelgeleerde heeft erop gewezen dat de schrijftrand van de eerste paar hoofdstukken van Genesis niet anders is dan de schrijftrand van, laten we zeggen, de geschiedenis van Abraham. Daar zit geen verschil in. Als u Genesis 3 leest, de zondeval, dan leest dat niet anders dan het verhaal van Abraham. En zoals het leven van Abraham als geschiedenis gepresenteerd wordt, zo wordt ook Genesis 1 tot en met 3 als geschiedenis gepresenteerd. Verdere punten waar ik op zou willen wijzen in dit verband zijn de Bijbelse geslachtsregisters. En hoe de Heer Jezus spreekt over het boek Genesis. Als u het boek Kronieken opent in het Oude Testament, dan ziet u dat het boek Kronieken begint met een geslachtslijn van Adam tot Abraham. En voor de schrijver van Kronieken is Abraham blijkbaar even historisch als Adam. En Adam even historisch als Abraham. Je ziet het ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3. Dat geslachtsregister, als je het helemaal doorleest, aan het eind staat er, gaat het terug op Adam, de zoon van God. Jezus stamt af van Adam, de zoon van God. Dus de Bijbelschrijvers hebben geen enkele twijfel bij de historiciteit van Adam. De Heer Jezus trouwens ook niet. De Heer Jezus trouwens ook niet. In Markus 10 spreekt Jezus over de schepping van Adam en Eva, dat God hen mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. En let er dan ook op dat hij in dat verband spreekt over het begin van de schepping. Het begin van de schepping. Dus Adam en Eva komen niet pas na miljoenen jaren op het toneel van de geschiedenis. Nee, Jezus zegt ze horen bij het begin van de schepping. Het laatste wat ik hier bij dit puntje wil noemen, punt A, de schrift. Het loslaten van een historische Adam betekent ook het omverwerpen van de Bijbelse visie op de heilsgeschiedenis. En Romeinen 5, 1 Korinthe 15, wat ik net al aanhaalde, presenteren ons Adam als het tegenbeeld van Christus. De Bijbel laat ons zien, feitelijk wordt het hele lot van de mensheid, feitelijk wordt de hele wereldgeschiedenis door slechts twee mensen bepaald. Adam en Christus. En dan zegt Paulus in Romeinen 5, Adam is een type van degene die komen zou. Christus. Hij is het tegenbeeld, dus ze horen bij elkaar, ze staan tegenover elkaar. Waar Adam de dood in de wereld heeft gebracht, brengt Christus het leven. Maar ja, als Adam niet de vader van alle mensen is en als Adam ook niet de dood in de wereld heeft gebracht, dan verliest natuurlijk deze hele typologie zijn betekenis. Een tweede reden om in Adam te blijven geloven is de traditie van de kerk der eeuwen. Geloof in Adam is het standpunt van de algemene christelijke kerk tot ver in de 19e eeuw geweest. Ik hoef dat niet te onderbouwen. Ik wil in dit verband alleen maar verwijzen naar de belangrijke studie van William van Dodewaard. William van Dodewaard heeft in Apeldoorn gestudeerd, als ik me niet vergis. Hij is hoogleraar in Grand Rapids bij dominee Beeky op het seminarie. Hij heeft een heel mooie studie geschreven waarin hij dat overtuigend aantoont. Kijk, over de scheppingsdagen zegt hij, ja, daar bestaat soms verschil van mening over. Hoe moeten we dat precies uitleggen? Zijn dat dagen van 24 uur of zijn dat lange periodes? Maar als het gaat over de historiciteit van Adam, is er geen enkele twijfel in de christelijke traditie tot ver in de 19e eeuw. Geen enkele twijfel over het feit dat God Adam direct uit het stof der aarde geschapen heeft. Ja, heb ik net een aantal redenen genoemd vanuit de Bijbel en vanuit de traditie. Ik wil nu enkele redenen aandragen om in een historische Adam te geloven die gerelateerd zijn aan het Bijbelse mensbeeld. En dat is ook wel een belangrijk punt, het Bijbelse mensbeeld. Ik noem daar in de eerste plaats het belangrijke verschil tussen mens en dier. Als je een historische Adam verwerpt, leidt dat automatisch tot het uitwissen van het onderscheid tussen mens en dier. Ik bedoel, als de mens afstamt van de apen, als wij feitelijk niet meer zijn dan een naakte aap, dan wordt het heel lastig om de mens nog een bijzondere positie toe te kennen onder de dieren. En ik denk ook te kunnen zeggen dat de opkomst van de dierenrechtbeweging, we hebben in Nederland inmiddels een partij voor de dieren, de opkomst van de dierenrechtenbeweging staat mijns inziens ook niet los van de invloed van het evolutionistisch denken in de samenleving. En wat zegt de dierenrechtenbeweging? De dierenrechtenbeweging zegt dat het irrationeel is dat mensen wel rechten zouden hebben en dieren niet. En ze spreken in dat verband over speciesisme. Speciesisme betekent dat je onterecht onderscheid gaat maken tussen mens en dier. Nou is het natuurlijk waar dat de mens veel overeenkomsten heeft met de dieren. Maar dat betekent niet dat hij niet meer zou zijn dan een hoogontwikkeld dier. De Bijbel trekt hier heel duidelijk een grens. De Bijbel laat zien, leest u Genesis maar, dat de schepping van de mens voor de Heere echt de climax is, het hoogtepunt van de schepping. Als je Genesis leest, dan is het steeds en God sprak, en God maakte, en God schiep. En dan ineens Genesis 1 vers 26 zegt de Heere, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is echt van een andere orde. Daarmee geeft de Bijbel al het unieke aan van de mens. Hij alleen is naar Gods beeld geschapen. Dus de mens krijgt van God een unieke positie. En daarom is er ook onderscheid tussen mens en dier. En is het de mens die van de Heere het rentmeesterschap over de schepping toebedeeld krijgt. Psalm 8 hebben we net gezongen. Nou, daar staat het. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Gij hebt alle gelegd. En de mens krijgt wel het recht in Genesis 9 om dieren te doden. Maar hij mag geen andere mens doden. Daar zie je het onderscheid ook al. De mens krijgt wel het recht om dieren te doden waar dat nodig is. Maar mag geen ander mens doden. Want naar het beeld van God is hij gemaakt. U kent die tekst natuurlijk wel. Ja, het wordt voor een evolutionist wel lastig om uit te leggen waarom je wel dieren zou mogen doden, maar geen mens. Als de mens feitelijk bij diezelfde dierenwereld hoort. Het tweede wat ik wil zeggen, als het over het mensbeeld gaat, de gedachte dat wij allen afstammen van een en dezelfde voorouder, de gedachte dat wij allemaal afstammen van Adam, bewaart ons ook, denk ik, voor racisme. en superioriteitsgevoelens ten opzichte van andere rassen. De evolutietheorie zegt dat de verschillende etniciteiten een verschillende oorsprong hebben. De Franse filosoof Voltaire beweerde al dat Europeanen, Afrikanen en Indianen verschillende soorten waren met verschillende wortels. En u snapt, dat kan een voedingsbodem worden voor racisme. Het niet als gelijkwaardig beschouwen van de verschillende menstypes. Met als uiterste consequentie natuurlijk slavernij. Of het vernietigen van als minderwaardig beschouwde rassen, wat de nazi's deden in de jaren 30 en 40. William van Dodewaard wijst erop dat er in de 18e eeuw al mensen waren die geloofden in de gedachte van pre-adamieten. Pre-adamieten, dat er dus al mensen voor Adam geweest waren. En dat wij dus niet allemaal teruggaan op éénzelfde vader. En hij wijst erop dat dat als rechtvaardiging diende voor de Britse kooplui om slaven te verhandelen. En voor de Spaanse veroveraars, de conquistadors, om grote delen van Latijns-Amerika te veroveren. En daarbij ruksigloos mensen om te brengen. Want ja, dat waren toch maar minderwaardige soorten. Het Bijbelse denken dat wij allemaal van éénzelfde vader afstammen, behoedt ons voor dit denken. Ten slotte, bij puntje 3. Het geloof in een historische Adam is ook van groot belang voor de Bijbelse visie op de scheppingsorde en de rol van man en vrouw. En Paulus maakt ons duidelijk in zijn brieven dat Adam eerst is gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. De man is hoofd, de vrouw is door God als hulp geschapen. En dat gaat terug op de schepping, zegt Paulus. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Ja, wordt het handhaven van de Bijbelse visie op de rol van man en vrouw natuurlijk erg lastig als je helemaal niet meer gelooft dat Adam eerst is gemaakt en daarna Eva. En het zou wel eens kunnen zijn dat de hele discussie over de vrouw en het ambt hier meer mee te maken heeft dan wij willen weten. Ik ga naar mijn laatste, of ene laatste punt. Ik heb nog twee bladzijden te gaan, zie ik. U noemde dat woord er net al. En dat is het woord hermeneutiek. Volgens mij is dat inderdaad het belangrijkste issue in deze hele discussie. Bij degenen die het nieuwe perspectief op Adam voorstaan, gaat er een belangrijke wissel om. En dat betreft de relatie tussen de algemene en de bijzondere openbaring. Wat gebeurt er eigenlijk in deze hele discussie? Ik denk dat het eigenlijk terug te brengen is op het volgende. Dat wetenschappelijke gegevens, dat wetenschappelijke bevindingen bij degene die het nieuwe perspectief op Adam voorstaan, prioriteit krijgen boven de Bijbel, boven de schrift. Volgens mij is in een notendop dat eigenlijk de kern van het hele verhaal. Dat we de wetenschappelijke gegevens laten prevaleren boven de schrift. Want het zijn immers bepaalde resultaten van de wetenschap die ons ertoe dwingen om bepaalde aspecten uit de Bijbel te verwerpen of te herinterpreteren. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er sprake is van overwaardering van de algemene openbaring, de wetenschap in dit geval, ten opzichte van de bijzondere openbaring, Gods woord in de Bijbel. Want wat er gebeurt is dat natuurwetenschappelijke theorieën en hypotheses bepalend worden gemaakt voor de manier waarop wij tegen de schepping, Gods scheppingswerk, moeten aankijken. He, wat er hier gebeurt is dat de wetenschap, ja, de beslissende autoriteit krijgt en ons gaat voorschrijven hoe wij de Bijbel moeten lezen. De wetenschap gaat bepalen hoe we de schrift moeten lezen. Dat is een heel andere hermeneutiek dan de gereformeerde hermeneutiek. In de eerste plaats, in een gereformeerde hermeneutiek is er een eenheid tussen algemene en bijzondere openbaring, waarbij de wereld om ons heen, die God geschapen heeft, niet Gods woord kan tegenspreken. En het tweede, dat is nog belangrijker, in een gereformeerde hermeneutiek is de bijzondere openbaring de bril waardoor we de algemene openbaring moeten lezen en interpreteren. Niet andersom. Het is dus niet dat de wetenschap bepaalt hoe ik de Bijbel moet lezen, maar de Bijbel bepaalt hoe ik om moet gaan met de wetenschap. Dat lijkt me de goede Bijbelse gereformeerde visie. Kijk, wat die voorstanders van de nieuwe visie op Adam proberen is om wetenschap en geloof te verenigen. En ze willen ons laten zien, althans dat is hun mening, dat wetenschap en geloof elkaar niet bijten. En dat de wetenschap en de resultaten van de wetenschap geen belemmering hoeven te zijn voor moderne mensen om het evangelie te geloven. Hè? Wat hier vaak achter zit is de vrees dat het christelijk geloof de aansluiting verliest op de moderne mens. Nou, of die vrees terecht is, weet ik niet, maar ik weet wel, angst is nooit een goede raadgever. En hoe goed bedoeld het ook is om de moderne mens vast te houden, ik denk dat de prijs die hiervoor betaald wordt te hoog is. Ik hoor dat vaak in redeneringen terugkomen. Ja, dan gaan onze jongeren studeren en dan komen ze in aanraking met de resultaten van de wetenschap. En dan ontdekken ze dat de wetenschap iets heel anders voorstaat en dat het niet past bij het Bijbelse verhaal. En wij moeten onze jongeren daarvoor zien te behoeden. Wij moeten laten zien dat wetenschap en geloof elkaar niet bijten. Dat je dat ook best, dat het best samen op kan gaan. En dat we, en vanuit wat we vanuit de wetenschap weten over de schepping en evolutie, dat we dat moeten proberen te verenigen met wat we in Genesis 1 tot en met 3 lezen. Ik denk dat de prijs die je daarvoor betaalt echt te hoog is. Want je kunt evolutie niet zomaar aan het klassieke christelijke geloof toevoegen. En doe je dat wel, dan neem je, denk ik, grote risico's. Ik denk te grote risico's. En professor Ouweneel, ik ben het lang niet altijd met Ouweneel eens, maar op dit punt wel, die heeft dat scherp gezien. Ik citeer hem even. Ouweneel zegt: het is onmogelijk om vast te houden aan de idee van een menselijke evolutie en tegelijkertijd recht te doen aan het spreken van zowel het Oude als het Nieuw Testament over de schepping van de mens en de zondeval. Conclusie van Ouweneel: je kunt niet van twee walletjes eten. Ik denk dat hij gelijk heeft. Je kunt niet van twee walletjes eten. Ik ga naar mijn conclusie toe en mijn afronding. Het blijkt dat, zoals in elke theologische discussie het geval is, je visie op Adam uiteindelijk alles te maken heeft met de hermeneutiek die je aanhangt. En je visie op de uitleg en het gezag van de Bijbel. En daarom, bij wijze van conclusie, wil ik eindigen met 3 afsluitende opmerkingen. 3 afsluitende opmerkingen. Mijn eerste opmerking is: als je Adam niet kunt geloven, wat dan wel? Als je Adam niet kunt geloven, wat dan wel? Als ik Genesis 1 tot en met 3 niet kan geloven, waarom zou ik de rest wel moeten geloven? Ja, voorstanders van de nieuwe visie op Adam zullen nou tegen mij zeggen: dat is het argument van het hellende vlak. Maar dat lijkt mij niet terecht. Hè? Als de meest voor de hand liggende lezing van een schriftgedeelte geherinterpreteerd dient te worden aan de bevindingen, aan de hand van de bevindingen van de moderne wetenschap, is het volstrekt legitiem om te vragen wie of wat volgt. Wie of wat volgt. Hè, ik kan me niet aan de indruk onttrekken als ik Genesis 1 tot en met 3 lees dat God uit het stof van de aarde mens schept. Dat God uit Adams rib een vrouw schept. Dat die mens ongehoorzaam is aan God. en in zonde valt. En dat gevolg daarvan is dat de dood in de wereld gekomen is. Ik denk ook als een kind dat leest, het tot die conclusie komt. Maar als ik zelfs die meest voor de hand liggende uitleg, lezing van de Bijbel, moet gaan herinterpreteren aan de hand van de bevindingen van de wetenschap, dan is het heel legitiem om te vragen wie of wat volgt. Je ziet dat ook vaak. Ik noemde Peter Enns. Die dus het bestaan van Adam ontkent. De volgende stap die hij inmiddels genomen heeft, is dat ook de uittocht uit Egypte niet zo gebeurd is als in de Bijbel staat. En de volgende stap, de inname van Kanaan, heeft ook niet zo plaatsgevonden als in de Bijbel staat. Want de archeologie vertelt ons iets anders. We blijven bezig. De tweede vraag is, mijn tweede afsluitende opmerking is: kun je de Bijbel vertrouwen boven de evolutietheorie? Nou, u hoort, dat is een vertrouwensvraag. Kun je de Bijbel vertrouwen boven de moderne wetenschap? En het gaat dus eigenlijk maar om één ding: op wie kun je meer aan? Op wie kun je meer aan? De Amerikaanse filosoof James Anderson zei een paar jaar geleden, ik vind dat een prachtig citaat: als wij de vraag stellen, kunnen wij de Bijbel vertrouwen boven de evolutiewetenschap, stellen we impliciet de vraag, kunnen we de Heer Jezus vertrouwen boven de evolutiewetenschap? Waarom zeg ik dat? Eenvoudigweg omdat Jezus consistent en ondubbelzinnig bevestigde dat de geschriften van het Oude Testament het eigen woord van God waren. Jezus beriep zich specifiek op Genesis als een betrouwbaar historisch verslag van de menselijke oorsprong. En hij beweerde met nadruk in Johannes 10 dat de schrift niet gebroken kan worden. Dus wie wil je nu eigenlijk vertrouwen? En dan eindigt hij, en ik vind dat zo mooi gezegd: heeft Jezus u ooit reden gegeven om hem niet ongereserveerd en met heel je hart te vertrouwen? Nou, voor een christen die door het getuigenis van de Heilige Geest innerlijk overtuigd is van de betrouwbaarheid van Gods woord en van Gods Zoon, lijkt me dat geen vraag. Heeft de Heer Jezus u ooit reden gegeven om hem niet ongereserveerd en met heel uw hart te vertrouwen? Op hem kunt u aan. Ook wat hij zegt over de schepping van de mens en Genesis. Het is, ik citeer nog een keer Willem Ouweneel, het is evolutie of openbaring. En het is jezelf bedriegen als je denkt dat je beide kunt hebben. Mijn derde opmerking, dat vind ik voor mijzelf, toen ik 15 jaar geleden erg worstelde met deze vragen, misschien nog wel een van de meest ingrijpende. Als je Adam loslaat, als je aanvaardt wat de evolutietheorie zegt, dan leidt dat, beste mensen, niet alleen maar tot een andere lezing van de Bijbel en de heilsgeschiedenis. Minstens even ingrijpend is, dat leidt ook tot een ander godsbeeld. Je krijgt een ander beeld van God als je gaat proberen evolutie en schepping te verenigen. Zoals ik al zei, ontkent professor Van de Beek de staat der rechtheid. Met andere woorden, de mens is altijd al gevallen geweest. Het kwaad, zegt hij, zit ingebakken in de schepping. En dan stel ik de vraag, als niet de mens verantwoordelijk is voor het kwaad, wie dan wel? Dat is God zelf dan. Dat is God zelf. Wie als christen de evolutietheorie wil accepteren, moet ook willen geloven dat God dus voor een wereld heeft gezorgd waar vanaf het begin ziekte, lijden, kanker, virussen en de dood rondwaarden. Dat vind ik emotioneel zwaar te verteren. En dat druist volgens mij helemaal volstrekt in tegen het karakter van de Heere God. De God die zich over de weduwe en de wees ontfermt. Die juist zijn handen uitstrekt naar wat zwak en gebroken is. Hoe past het recht van de sterkste, de struggle for life, de survival of the fittest. Hoe past dat bij de God die zich openbaart als een God die bewogen is met het zwakke en gebrokene? Je krijgt er een andere God van en een ander godsbeeld. En daarom, en dat is mijn laatste opmerking, eindig ik met een citaat van de Amerikaanse Nieuwtestamenticus Richard Gavin. Hij schreef een paar jaar geleden een boekje met de titel die eigenlijk heel mijn lezing samenvat. De titel van het boekje is No Adam, No Gospel. Geen Adam, dan ook geen evangelie. De waarheid van het evangelie staat of valt met de historiciteit van Adam als eerste mens van wie alle andere mensen afstammen. Of zoals het vroeger bij ons gezegd werd, u kent die uitdrukking misschien ook wel, Adam niet geleerd is Christus niet begeerd. Ik heb gezegd. Psalm 8, vers 5, hè? Ja. Psalm 8, vers 5.
Dank u wel, dominee, voor wat u geboden heeft. Het is nu pauze. Er is ook koffie te krijgen in de hal. Denkt u wel aan afstand houden. Maar het is nu pauze, laten we zeggen, een kwartiertje. Zo, ondertussen gaat iedereen weer zitten. Ik heb nog even een mededeling. DV 17 maart is de volgende lezing en dan hoopt dominee J. Kivi te spreken over was de afscheiding een vergissing? Zo, dat is een heftig onderwerp denk ik. Maar dat is 17 maart. We zijn nu gekomen aan de vragenbeantwoording en ik wilde vragen of dominee Klaassen dat nu wil doen. En dan wilde ik hem gelijk vragen of hij, want hij heeft nu namelijk de eindtijd zelf in de hand, of u het een psalm dan op wil geven aan het eind van de vragenbeantwoording en met ons zou willen eindigen. Met dankgebed.
Ik heb een paar vragen gekregen. En ik zou zeggen, voel u vrij om als u live een vraag wilt stellen om dat te doen. Dat mag natuurlijk ook. Of in aansluiting op een antwoord wat ik geef. Natuurlijk altijd een beetje spannend. Over een lezing kun je nadenken, maar over vragen kun je natuurlijk niet van tevoren je op prepareren. Dus dat moet je met parate kennis doen. En ik zal ook weer niet zeggen dat ik nou een grote expert ben op dit gebied. Ik begin met deze vraag. Ik haalde in mijn lezing professor Van de Beek aan. Professor Van de Beek stelt dat de zonde altijd al geweest is. Hoe is dat dan te rijmen met God zag wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed? Ja, eigenlijk zou je die vraag ook aan hem moeten stellen, hoe die dat nu rijmt met elkaar. Ik denk dat, en dat geldt natuurlijk ook voor andere theologen, kijk, zodra je de evolutietheorie aanvaardt, betekent dat ook dat je dus moet accepteren dat de dood er eigenlijk altijd al geweest is. He, want volgens de evolutietheorie is de dood er altijd al geweest. Als er een paradijs is geweest, dan stierven de dieren daar ook. He, dat is een centrale aanname in de evolutietheorie. Zij zien natuurlijk ook wel dat als ze Genesis lezen dat er staat, God zag alles wat hij gemaakt had en zie het was zeer goed. Maar dat antwoord dat je dan vaak zult krijgen is dat is relatief goed. Dat is relatief goed. Ja, het was goed, maar niet in de zin van perfect. Dat zal pas, nou ja, straks hè, in het eschaton zijn als God alle dingen gaat herstellen en volgens Openbaringen de dood definitief verdwijnen zal, dan wordt het echt perfect. Dus de schepping was mooi en goed, maar nog niet volmaakt. En vandaar dat er dus ook ja, wel ziekte en lijden was in de dierenwereld bijvoorbeeld. Hè. Adam en Eva konden daaraan ontkomen. Als zij gehoorzaam waren gebleven aan God, dan hadden ze daaraan kunnen ontkomen, zeggen deze uitleggers. Maar voor de dierenwereld geldt dat de dood er sowieso altijd is geweest. Professor Slootweg is een paar maanden geleden gepromoveerd bij professor Van de Brink over de dierenwereld in het paradijs. En ja, zijn conclusie is ook gewoon, ja, de dood is er altijd geweest, ook in het paradijs. Dieren stierven gewoon. Terwijl ik denk dat er best wel vragen bij te stellen zijn. Hè? Als ik, ik denk dat je best een vergelijking mag trekken tussen de eerste schepping en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Natuurlijk zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog beter en heerlijker zijn. Maar als we in Jesaja het beeld lezen van hè, de wolf zal met het lam verkeren, de koe en de berin zullen samen weiden, dan denk ik dat dat niet alleen maar heen wijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar dat het ook terugwijst naar de eerste schepping. Hè, waar heel nadrukkelijk ook staat dat de dieren geen vleeseters waren, maar het gewas van het veld mochten eten, net als de mens. Dus ik denk wel dat dat tot grote spanningen leidt met wat we in de Bijbel lezen als je op dit punt de evolutietheorie volgt. Een opmerking, de evolutietheorie is toch niet bewezen. Het zijn aannames. Ja, dat is geen vraag, dat is een opmerking, maar dat lijkt me wel een terechte opmerking. Hoe indrukwekkend de evolutietheorie ook over kan komen. En het kan heel imponerend overkomen als je handboeken daarvan inziet. Niemand is erbij geweest. Dat moet je nooit vergeten, er is niemand bij geweest. Het zijn echt aannames. Heel vaak is de gedachte ook van, zoals het nu gaat, is het vroeger ook gegaan. Dat weten we ook niet. Processen kunnen we versnellen, kunnen vroeger wel heel anders verlopen zijn. Ik zei, we hadden het in de pauze even. Wij kunnen ook niet terug naar achter de zondeval, hoe precies in het paradijs geweest is. Dat is voor ons onbekend. We kunnen er alleen bij via de schrift. Dus heel veel blijft voor ons ook onbekend. We mogen het ervaren wat de Heer in zijn woord zegt. Maar ja, hoe heel veel dingen precies gelopen zijn, weten we ook niet goed. Hè? Natuurlijk. Want als de dieren in het paradijs geen vleeseters waren, maar na de zondeval zijn ze het wel geworden, betekent dat ook een verandering in hun anatomie. Dus dat betekent dat er ingrijpende veranderingen moeten hebben plaatsgevonden. Hoe, weet ik niet precies. Dat vind ik ook niet de belangrijkste. Ik geloof dat op grond van het woord. En voor de rest moeten we ook maar gewoon nederig erkennen dat we ook maar hele kleine mensen zijn en heel veel niet weten. Ja. Zijn voor ons en voor onze kinderen. Ja, ja. En ja, ik denk dat het uitgangspunt toch moet zijn wat we in de Hebreeënbrief lezen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Dingen die ontstaan zijn uit de dingen die niet waren. Door het geloof verstaan we dat. Ik wil niet zeggen dat we het allemaal kunnen invullen en precies kunnen duiden hoe het precies allemaal geweest is. Dat hoeft uiteindelijk ook niet. We mogen de Heer op zijn woord nemen. De vraag hierbij. Een aanvulling. Ja. Er zijn misschien mensen die veel meer van weten dan ik hier in de zaal. Dus. Nee? Alles werd geschapen, volgende vraag, door het woord. Alleen de mens werd geschapen door de handen van God. Heeft dat betekenis? Ja, het staat niet heel direct natuurlijk. Als we over de handen van God spreken, is dat natuurlijk ook beeldspraak. Maar wat wel heel duidelijk is, en dat is natuurlijk wel het verschil tussen de schepping van de dieren en de schepping van de bomen en de planten, is dat bij de schepping van de dieren en de planten, God sprak en het was er. Terwijl bij de schepping van Adam maakt God gebruik van het stof. Dus gebruikt hij een andere methode om te scheppen dan bij de dieren en bij de bomen en de planten. Dat laat dus ook alweer zien het unieke van de schepping van Adam, die door de Here gemaakt wordt uit het stof van de aarde en vervolgens Eva. En die ook niet direct geschapen wordt door het woord, maar die waarbij God gebruik maakt van de rib van Adam. Dus ik denk wel dat je kunt zeggen inderdaad van, God gaat bij de mens een andere weg, een andere route, een andere scheppingsproces. Wat denk ik ook wel aangeeft dat de mens van een andere orde is dan de dieren. Is het niet beter, zegt dezelfde vraagsteller, om te spreken over Adam en Maninne? Want dat is de naam die Adam zelf gaf. Tot na de zondeval en de wonderlijke belofte van het ik zal, de moederbelofte, dan noemt Adam geen maninne meer, maar Eva, moeder der levende. Terwijl Adam belijdt, ik ben een vader der doden. Dat lijkt me op zich een terechte opmerking. Er is sprake van Eva. Op het moment dat de Heere zijn eerste evangeliebelofte geeft, de belofte dat Christus zal komen, het zaad van de vrouw. En dan ineens heeft Adam het over Eva, moeder van de levende. En vooral ook moeder van de levende met een hoofdletter, de Heer Jezus. En tot daarvoor spreekt de Bijbel over maninnen, Adam en maninnen. Dat is mij zelf nog niet eens opgevallen, maar ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Dat Eva dus echt verbonden is aan de moederbelofte. Eva als moeder van de levende. Dus wat mij betreft, ik vind dat wel mooi. Ik heb een poosje terug in dat venster het over Genesis 3 vers 15 gepreekt. Maar dat is een mooie aanvulling, een mooie toevoeging. En dan mag je in de naam Eva ook al een heenwijzing zien naar de levende. Hè, degene die het leven is, Christus. Die het leven is en die het leven geeft. Volgende vraag. Kain ging naar een andere plaats en nam daar een huisvrouw. Is deze vrouw uit het geslacht van Adam en Eva? Andere volken, denk aan Aziatische en Afrikaanse. Uit welke stam of geslacht komen zij? Ja, dat is natuurlijk al een hele klassieke vraag waar theologen hun hoofd over hebben kunnen breken. Hoe zat het dan met die vrouw van Kain? Ik denk, ja, ik kan niet tot een andere conclusie komen dan dat het om een zus van Kain moet zijn gegaan. Je moet je ook voorstellen dat de genetische rijkdom van de mens op dat moment nog veel groter was dan op dit moment. Dat inteelt en dergelijke op dat moment, denk ik, veel minder een risico was dan nu. Omdat het DNA-materiaal veel rijker was. Maar dat is natuurlijk een integrerende vraag. En er zijn dus inderdaad ook wel, zie je in de 17e eeuw al de gedachte van dat er pre-adamieten zijn geweest. Dus toch andere rassen, volken. En dat Kain dan misschien met een van zo'n, met zo'n vrouw getrouwd zou zijn. Ja, ik kan dat niet in de schrift terugvinden. Dus ik zou het hier toch maar gewoon eenvoudig bij de Bijbel willen houden. Ik zou niet willen toegeven aan de gedachte dat er voor Adam al andere mensen of mensachtigen zijn geweest. Dat is eigenlijk ook wat de evolutietheorie zegt. Er zijn verschillende populaties mensachtige wezens geweest op verschillende continenten. En dat is dan de verklaring voor de verschillen tussen stammen, rassen, volken die we vandaag zien. Wat moet je daarop zeggen? Ik denk dan maar weer aan wat Paulus schrijft in Handelingen. Dat God uit één bloed, uit één mens, het hele ganselijke menselijke geslacht geschapen heeft. Dus ik denk niet dat je zo'n conclusie met de Bijbel in de hand kunt rechtvaardigen. Ik wil niet zeggen dat je dan gelijk allerlei antwoorden hebt. Want dat zijn echt hele ingewikkelde vragen. En ik moet ook wel zeggen, er zijn gelukkig wel bijbelgetrouwde theologen die daar wel antwoorden proberen te vinden. Ik heb het boek gelezen vorig jaar van Terry Mortensen over Adam. Dat hebben verschillende biologen, etnologen aan meegewerkt die op dit soort vragen ingaan. En ook wel laten zien van heel veel aannames van de evolutietheorie kloppen op dat punt ook vaak niet. Heel lang wordt gedacht dat Neandertaler een soort niet bij de mens hoorde, maar een apart wezen is geweest. Terwijl het modernere onderzoek wil laten zien dat er veel grotere overeenkomst is tussen Neandertalers en mensen. En dat ook moderne evolutiebiologen zeggen, de Neandertaler hoort gewoon bij de mens. Conclusies veranderen soms ook weer. Er zijn telkens weer nieuwe theorieën en aannames. En dat is voor een buitenstaander, als je daar niet in zit, ontzettend ingewikkeld en lastig. Ik vind het wel mooi om te zien dat er bijbelgetrouwe wetenschappers zijn die wel die vragen serieus proberen te nemen. De laatste jaren heel veel bekend geworden over de geschiedenis van het DNA. En dan is het grappige, het frappante, dat ook huidige DNA-wetenschappers toch uitkomen bij een soort oer-Adam en oer-Eva. Dan is dat dan weliswaar niet één persoon, maar gaat het dan waarschijnlijk volgens hen om meerdere personen. Maar dat je dus ook wel ziet dat in de huidige DNA-wetenschap de gedachte van dat de mens teruggaat op één oerpaar helemaal niet zo vreemd is. Dat er heel veel plausibele bewijs voor is. Maar goed, het is een heel lastig en technisch, daar moet je echt in zitten. En ik zal eerlijk zeggen, dat zit er niet zo in. Dus ik probeer me dan maar gewoon te houden aan de gegevens die ik in de Bijbel lees als het gaat over de oorsprong van de verschillende volken. Natuurlijk, Genesis zegt er trouwens natuurlijk wel wat over, hè? Over hoe de mensheid na de torenbouw van Babel verstrooid is geraakt over heel de aarde. En dan zie je toch ook, hè, de Bijbels gedachte is toch van dat de eerste mensheid bij elkaar hoorde, geclusterd was, hè, rondom het gebied van Babel en daarna over de wereld is gegaan. Dus de Bijbel geeft geen ruimte voor de gedachte dat op 10 verschillende plekken in de wereld mensen zijn ontstaan, waaruit dan verschillende volken of rassen zijn ontstaan. Maar laat al wel heel duidelijk zien dat het teruggaat op een beginnende mensheid die bij elkaar gehoord heeft. Ergens geconcentreerd in het huidige Midden-Oosten. Oké, dat waren de vragen die ik hier op papier heb staan. Maar ik kan me nog voorstellen dat er misschien ook nog mensen zijn die graag een andere vraag willen stellen. Voel u vrij? Ja, ik zie een vinger. Vind ik een hele mooie opmerking om die u hier maakt. Onderschat niet wat er op studerende afkomt. Ik heb deze worsteling zelf ook wel meegemaakt in mijn studietijd en daarna. Omdat je wilt ook gewoon de gegevens van de wetenschap serieus nemen. En het lijkt zo haaks te staan op wat de Bijbel zegt. En totdat je toch op een punt komt dat het... Het is of het een of het ander. En ik kan het niet bij elkaar krijgen. Ik kan het niet rijmen. En dan vind ik die vraag waar ik straks mee eindig. Wie kun je nou meer vertrouwen? Dat vind ik dan uiteindelijk toch de belangrijkste vraag. Het is uiteindelijk ook een vertrouwenskwestie. Vertrouw ik meer op feilbare mensen? Ook al zijn het hele erudite wetenschappers. Of vertrouw je met een eenvoudig geloof wat de Heer in zijn woord zegt? En ik geloof dat je in die weg niet beschaamd zult worden. Terecht. Maar ik ben ook heel blij dat er gelukkig... Ik heb natuurlijk vanavond heel veel stemmen laten horen van mensen die kritisch zijn. Die meegaan met de evolutietheorie of die Bijbels gegevens naar zich neerleggen. Er zijn natuurlijk ook tientallen wetenschappers die wel onverkort geloven wat de Bijbel ons voorhoudt. En ik ben ook heel blij... Ik noemde u net dat boek wat in mei verschijnt bij de Banier. Daar hebben een stuk of 20 wetenschappers aan meegewerkt. Dat zijn allemaal gepromoveerde mensen uit de biologie, uit de DNA-wetenschap. Die op een doorwrochte, maar ook toegankelijke wijze, met name gericht op studerenden, dat boek wat gaat verschijnen. Ja, probeert te laten zien dat er ook andere visies mogelijk zijn en dat er ook... Dat je niet hoeft te schamen als je vasthoudt aan je Bijbelse overtuiging. En dat er ook alternatieve manieren zijn om met de gegevens van de wetenschap om te gaan. En daar ben ik heel blij mee. Dus dat geluid gelukkig er ook is en ook klinkt. Kuitert. Die kant uit ontwikkeld hebben. En hebben die ook gepubliceerd? Want dat zou misschien voor jongeren wel een hele aardige invalshoek zijn. Publicaties zijn van mensen die van het taalwerk. Ja. Nou ja, wat ik in elk geval weet. Maar ik heb dat niet zelf gelezen. Een heel bekende kritische Duitse Bijbelwetenschapper was Eta Lienemann. Zij ontkende de opstanding. Leerling van Bultmann. Zij is tot geloof en bekering gekomen, maar ook tot bekering van haar wetenschappelijke inzicht. En zij heeft radicaal afstand genomen van wat zij altijd als wetenschapper beweerd heeft op dit punt. En is teruggegaan tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van het gezag van de Bijbel. Zij heeft er ook een boek over geschreven. Maar dat betekent ook wel dat je in de wetenschapper uitlegt. Ja. Het tweede voorbeeld, in het RD staat wel eens een... heeft een interview een paar jaar geleden gestaan met een bekende archeologe. Zij werkt in Israël. Jennifer, ik ben even de naam kwijt. Het is een Nederlandse, maar zij werkte als archeologe in Israël. Die ook helemaal meeging in de kritische wetenschap. Dus ook de inname van Jericho ontkende. De intocht in het beloofde land. Maar die daar dus helemaal op teruggekomen is. Ook doordat ze tot geloof kwam. En de Bijbel met hele andere ogen ging lezen. En gewoon leerde buigen onvoorwaardelijk voor het gezag van Gods woord. Die voorbeelden zijn er gelukkig, maar het zijn er helaas niet veel. Meestal is het helaas de andere kant op. Ja, ja. Nou, het mooie is wel dat die mevrouw, die archeologe, die heeft... die neemt filmpjes op. Mijn dochters kijken er wel eens naar. Waarin ze met aan kinderen uitlegt dat de archeologie van de Bijbel... dat klopt met de verhalen die in de Bijbel staan. Op een eenvoudige manier legt ze dat uit. Dat is ook wel een vorm van verdediging van het christelijk geloof naar kinderen en jongeren toe. En je kunt het op internet wel terugvinden, ja. Ja hoor, dat wil ik zeker, ja. Ja hoor, ik zal het even op zoek gaan. Ja, waar ik terecht kan. Andere vragen, opmerkingen? Ja. Nou, heel belangrijk is denk ik dat we ons steeds realiseren dat wetenschap nooit neutraal is. Zo wordt het vaak gebracht, hè? Je hebt de neutrale wetenschap en je hebt de bevooroordeelde kerk of gelovigen. Maar wetenschap gaat ook net zo goed van allerlei vooronderstellingen uit, die vaak niet worden uitgesproken, maar die wel leidend zijn. Dat kunnen hele atheïstische vooronderstellingen zijn. Kijk, op zich hoeft er helemaal geen conflict te zijn tussen geloof en wetenschap. Ik ken genoeg zeer bekwame wetenschappers die vanuit een gelovige houding hun werk doen. En die daar ook voor uitkomen. Ik noemde het de naam van professor De Vries en zo kan ik er nogal meer noemen. Maar het is wel goed als we onze jongeren ook gewoon leren van... dat wetenschap niet neutraal is. Neutraliteit bestaat überhaupt niet. We zijn altijd voor of tegen. Hè? Ja. Ik kreeg vorige week een dagboek in handen van dominee Gunning. Dat is al lang geleden dat hij geleefd heeft. Hij was een wat meer ethische predikant, maar wel heldere inzichten. Er werd aan hem de vraag gesteld van welke richting bent u? Waarop hij antwoordde... Ik ken geen richtingen. Nou ja, zei hij, ik ken maar twee richtingen. Van God af en naar God toe. En ik denk dat voor wetenschappers net zo goed geldt. Er zijn maar twee richtingen. Van God af of naar God toe. En in die zin kan het denk ik geen kwaad als christen ook misschien een beetje meer ook, die antithese ook wel benadrukken. Wetenschap is uiteindelijk niet meer dan een middel. Nooit een doel op zich. Maar wel een middel waar je twee kanten mee op kunt gaan. Ja. Van God af of naar hem toe. Meer vragen? Nee? Nog even een aanvulling op wat u net zei. U vroeg net even naar de titels. Hoewel een mooi boek is. Dat is gericht ook op jongeren, op scholieren, studerenden. Dat zijn die boeken van Martjan Paul. Die ook speciaal, met de manier ook een boekje met allerlei vragen van jongeren. Hè, van hoe zit het hier of daarmee beantwoord. Dus dat is ook wel een naam die ik in dit verband zou willen noemen. Van iemand die ja, voluit het gezag van de Bijbel aanvaardt als het gaat over de boodschap van Genesis. Maar er ook wel serieuze antwoorden zoekt op vragen die er zijn. Andere vragen? Nee? Mag ik nog een psalm opgeven om mij af te sluiten? Dan moet ik even uit mijn hoofd kijken. Psalm 147. Psalm waarin het gaat over Gods scheppingswerk. Ik zou willen zingen vers 3 en 7. Zeer groot is onze Heer vol krachten en verzet. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Laten we dat ook niet vergeten. Hè? Van, wij komen niet in de hemel doordat we antwoord hebben op al deze moeilijke vragen. Alleen wanneer wij als arme zondaren nederig naar de Heer leren vragen. Dat is maar goed ook, hè? Dat we niet eerst op alle vragen in de theologie een antwoord hoeven te hebben. Maar dat het uiteindelijk gaat om dat kinderlijk en ootmoedig vertrouwen op de Heere. 147, 3 en 6. danken. O Heere, het past ons om ons heel klein te maken voor U. Want wie bent U en wie zijn wij? Wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Uw gedachten. U bent groot, zegt Job, en wij begrijpen U niet. Hoe zouden wij Uw werken, ook Uw scheppingswerken, kunnen peilen en doorgronden? Maar gelukkig hoeft dat ook niet, Heere. Dat mochten we ook zingen. U betoont Uw welbehagen aan hen die nederig naar U vragen. Heer, ons onszelf kennen, Heere, als kinderen van Adam. Verloren mensen. Wat een wonder dat U naar Adam omzag. Dat U hem tevoorschijn haalde achter het struikgewas vandaan. En met Uw heerlijke belofte kwam. De belofte van Uw Zoon. De levende. Die het leven zou schenken aan verloren Adamskinderen. Dat evangelie mogen wij horen. En U wijst niemand af die in zijn zonde en ellende tot U zich ter genezing wendt. Maar Heer, U kent ons hart. Wij zijn kinderen van Adam. Wij zijn er ook zo goed in om ons voor U te verstoppen. Om onze zonde te camoufleren. En Heere, maak ons eerlijk. Breng ons voor de dag. Opdat we U onze zonde en schuld gaan belijden. En het leven mogen vinden in Uw Zoon. In de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, wat een liefde. Dat U naar deze wereld wilde komen. Voor verloren Adamskinderen. Dat U wel gehoorzaam bent geweest, volmaakt gehoorzaam, waardoor de ongehoorzaamheid van die ene, de zonde en de dood in de wereld is gekomen, is door de gehoorzaamheid van die ene, het leven en de gerechtigheid aan het licht getreden, zodat we zalig kunnen worden, zodat U Adam en Eva kon bedekken met kleding en zondaren kunt bedekken met de volmaakte gerechtigheid van Uw lieve Zoon. O, daar gaat het om. En we bidden U, Heere, dat wij die tweede Adam mogen kennen. Dan hoeft er van ons niks meer bij. Er zijn uiteindelijk maar twee mensen belangrijk, zeiden we, in de wereldgeschiedenis. Adam en Christus. Laten we aan Christus genoeg hebben. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dan kunnen we voor U staan en bestaan. En mogen delen in die nieuwe schepping. Waar geen dood en zonde, geen pijn en lijden meer zal zijn. Maar waar we bekleed mogen zijn. De volmaaktheid van Uw Zoon. Om U voor eeuwig, Heer Jezus, de lof en de dank. En de aanbidding te brengen. Voor Uw onbegrijpelijke liefde en ontferming. Dan gaat het niet meer om Adam, maar dan gaat het om Hem, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dan zult U ook alle eer ontvangen. Lof, zij het Lam, dat onze zonde op zich nam. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging van U aan tot in eeuwigheid. We danken U voor deze avond, was misschien best pittig, ook niet alles te onthouden. Maar dat één onthouden. Adam niet geleerd. Is Christus niet begeerd. Maar ook. Dat Christus nou het volmaakte antwoord is. Op alle zonde en ellende die Adam in de wereld heeft gebracht. Heere, ga met ons mee. Zegen deze avonden. Mogen ze tot zegen, tot opbouw, tot onderwijs. Tot vertroosting zijn. Van velen. Ga met ons mee als we weer van hier gaan. Breng ons alle veilig thuis. Als straks de nacht komt, neem ons in Uw hoede. Of morgen weer uitgerust wakker worden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik zou zeggen wel thuis. Dat is voor u waarschijnlijk wat dichterbij dan voor mij.